Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Het is daags na de historische zege van Feyenoord op Ajax. En dan komt een dag daarna het KPMG-rapport uit over het handelen van Sven Mislintat. En wat blijkt? Niet schuldig aan belangenverstrengeling.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 9 april. Vandaag met Maarten Wijfels. Komt ook nog wel bij, hè Maarten? Dat het allemaal niet de schuld is van Sven Mislintat. Dat hij in ieder geval niet heeft gehandeld met belangenverstrengeling.
Ja, daar kon er inderdaad ook nog wel bij. En ja, er is er natuurlijk weer discussie meteen over of dat dan echt zo is. Maar stel nou dat dat echt zo is. Ik las ergens al iemand die zei, goddomme, zadelt die Ajax op met voor 100 miljoen aan onbruikbare spelers en heeft hij er zelf nog niks aan verdiend.
Ja.
Hey.
Ja.
Ja. Hoe stom ben je dan? Ja, zo kun je er naar kijken. Je kunt ook denken, ja, het is misschien ook wel een beetje allemaal erg overdreven. Niet dat ze spelers hebben die niet voldoen, dat is duidelijk. Laten we de man niet veroordelen op basis van dingen die we dus niet weten en die dus ook niet in een rapport gezet zijn.
Nee.
Nogmaals, met de aantekening dat er dus ook weer veel kritiek op het rapport is. Dus.
Dan las ik ook nog ergens voorbij komen dat de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering, waar dus verder over gesproken worden, over een week of 6 is. Dus als club in de brand is het natuurlijk ook niet heel lekker dat je pas over 6 weken eigenlijk precies, dan heb je je eerste vergadering waar de RWC dan komt en waar Alex Kroes dan aan bod komt. En het schiet, ja, dat schiet ja, ook niet echt op dan, hè?
Het schiet allemaal niet op, maar ik kan er een uur over door emmeren weer. We en de mensen en iedereen. Maar ik wil toch eigenlijk volstaan met wat we volgens mij ook vorige week concludeerden. Een directeur die, en dat is aantoonbaar, bij AZ in dienst is. En tijdens dat dienstverband als directielid aandelen Ajax koopt. En dat op gezette tijden doet. En dat allemaal maar normaal vindt. Ja, dan ben je af. Ik bedoel, daar kun je hoog en laag over springen. En je kunt het op allerlei manieren bekijken. Maar dan ben je toch af. Dat werd mij zo duidelijk vorige week toen ik bij een paar eredivisiewedstrijden was. Waarin dan ook directeuren en ook met RVC mensen bij elkaar stonden. En toen werd die situatie even nagespeeld. Zo van, god, Ernest Stewart, was je van plan om morgen aandelen Ajax te kopen als directeur bij PSV? En Stewart die keek natuurlijk zo van, ja, wat als ik dat nou doe? Ja, dat is toch een surrealistische situatie. Dan ben je gewoon af, klaar. Ja. Volgens mij is het niet zo ingewikkeld hoor, alleen... Ja, het is natuurlijk Ajax, dus daar moeten allerlei mensen met belangetjes en die moeten dan een politiek spel gaan opvoeren. Maar je kunt ook je tijd waarschijnlijk beter invullen door gewoon toch weer naar iemand anders op zoek te gaan, waar dit niet aan vasthangt. Ja. Want dit blijft natuurlijk hem altijd omringen, ook al zou hij wat alsnog terugkomen in een functie.
Helder, dan gaan we eens even door naar andere zaken, want ik wil een aantal dingen met je doornemen. Je bent ook onder andere bij PSV geweest. Kan dit PSV zonder Joey Veerman volgend jaar?
Kan het PSV zonder Joey Veerman? Nou ja. Ja, nee, tuurlijk kan dat. Joey Veerman is niet onvervangbaar of zo.
Nee, maar die is dit jaar natuurlijk wel zo belangrijk geworden voor dit PSV. Dat je bijna afvraagt. Iedereen zoekt zo'n vormgever, toch?
Ja, maar oké. Maar...
Zie jij hem lopen dan in de Eredivisie? De opvolger van Joey Veerman?
Nou, dan weet ik niet of je dat in de Eredivisie moet zoeken. Maar dat kan ook in het buitenland. Kijk, PSV wordt natuurlijk door die Champions League deelname. En door het feit dat ze een hele duidelijke... manier van spelen nu hebben, ja, word jij toch interessanter voor spelers die misschien in eerste instantie of niet in beeld waren of die zelf ook niet dachten aan een stap naar Nederland. Maar ja, nu kun je zo gericht zoeken en ja, de kaartenbak met spelers is natuurlijk heel groot. Ik weet niet wie mij dat wel eens vertelde, een technisch directeur, dat er in een categorie waar Ajax, PSV en ook Feyenoord nu inmiddels wel zoeken. Er zijn heel veel goede spelers beschikbaar. Dat is het probleem eigenlijk niet. Alleen, ja, het is de vraag of die soms ook andere keuzes kunnen maken. Of die andere opties hebben. Maar ja, die zullen er ongetwijfeld zijn hoor. Die Veerman prima kunnen vervangen. Alleen ja, ik heb er nu niet over nagedacht. Dus kan je niet zeggen, die of die moet dat gaan doen. Het is wel zo. Wat we ook wel eens besproken hebben, er was een tijd dat, ik noem maar iemand, dat is niet hetzelfde type, maar een speler als Paul Bosvelt blonk uit bij Twente en ging naar Feyenoord. Kees van Wonderen, Bosveld, Van Wonderen stonden in het elftal waarmee Feyenoord de UEFA Cup won. Ja, dat is nu ingewikkelder. De beste speler van FC Twente of de beste speler van AZ, ja, die komt niet meer naar PSV of naar Ajax. Of het gebeurt, maar het is zeker geen dagelijkse praktijk meer of jaarlijkse praktijk. Dus daarom in de Eredivisie, ja, en dan kom je dus een niveau lager. Ja, oké, Veerman ging van Heerenveen naar PSV.
Dat
is inderdaad, ja, dat klopt. Dus dat zou je dan op die manier moeten vergelijken. Nou ja, waar kom je dan op uit?
Tom Haaien.
Ja, Tom Haaien. Nou,
nee,
ja.
Maar ik bedoel het meer als voorbeeld, ja. Omdat Veerman natuurlijk, er is veel kritiek op hem geweest toen hij naar PSV ging over zijn meeverdediger. Maar hij heeft zich dit jaar dusdanig ontwikkeld in dit PSV-elftal. Een buitenspeler kan je nog overal misschien wel vandaan toveren, die nog voor gevaar kan zorgen en een beetje snelheid kan zorgen. Alhoewel bij Feyenoord ook gezien dit jaar kan nog lastig zijn. Maar juist die man die dat spel vormgeeft, je ziet het nu als hij er niet bij is, Veerman. PSV is wel afhankelijk van hem.
Ja, maar ik denk dat PSV ook, dat is toch de specialiteit wel geweest van Marcel Brands in het verleden ook. Dat ze durven ook soms te wachten tot er bij clubs bij topclubs in grote competities of bij iets subtopclubs in grote competities, dat daar spelers buiten de boot vallen die dan toch interessant zijn of die het interessant vinden om naar jou te komen. Nou, Guardado is een mooi voorbeeld. En dat soort spelers, daar is Brands altijd wel, daar heeft hij ook een speciale map voor, zeg maar. En Ernest Stewart dan nu. Die hebben ze allemaal wel in beeld. Dus dat zou ook nog kunnen, hè? Dat ze toch bereid zijn om misschien te wachten tot er zo'n optie ineens vrijkomt. En dat een opvolger kan opleveren.
Ja, en ondertussen zoeken ze in de Eredivisie naar eventuele versterkingen defensief en eventueel als doelman. Flamingo van Utrecht wordt dan genoemd.
Nee, wat PSV moet doen. Ze moeten vooral doen wat ze zelf willen.
Ja.
Maar ik zou Mark Vlekken wel bij PSV willen zien volgend seizoen.
Maar ze hebben wel een Reuter nu op de korrel natuurlijk. Hè?
Ja, nou ja, dat kan ook. Maar ik heb geen idee of dat zo makkelijk is. Kan ook. Maar Vlekken, nou, dat is toch een keeper meevoetballend. Hè?
Oh ja, ik zat er een quoteje van. Ik wilde het quoteje van Vergaal nu ergens toch snel gaan zoeken. Maar die heb ik natuurlijk niet zo snel klaarstaan natuurlijk. Hè?
Ja, van hij is ongelooflijk met zijn voeten.
Juist, die ja.
Ja, nou die, ja precies. Dat lijkt mij een interessante optie. Stel dat hij de keuze heeft tussen elke week Premier League spelen of Champions League spelen en om de titel in Nederland. Ja, hij toch in eigen land is misschien voor hem best een uitdaging om toch eens in eigen land te laten zien. Wel bij een club die dan Champions League speelt en om de titel. Aan de andere kant, ja, de NBA van het voetbal.
Ja, ga je daar snel weg, ja.
Ga je daar snel weg, want hij speelt wel daar. Dus,
maar ik moet zeggen dat ik ook wel, ik vond de gedachte wel een Reuter PSV. Dat deed bij mij een beetje de jaren 80 oplaaien, waarin PSV goede spelers weghaalde bij Ajax en bij Feyenoord om uiteindelijk een kampioensteam te formeren. Ik dacht, nou,
dat dacht zo.
Ja, nou, ik vond het wel aardig dat die strijd onderling ook een beetje komt nu. Van, nou ja, jullie hebben een goede reserve doelman. Het zou voor ons wel een hele goede keeper kunnen zijn.
Ja, ja. Nou ja, daar had ik nog niet zoals jij nu over nagedacht. Maar ja, nou ja, dat zou ook natuurlijk kunnen. Want de panelen zijn in Nederland natuurlijk wel verschoven. Dat waar PSV eerst, of PSV supporters in elk geval, eerst op hun achterste benen stonden dat Ajax eventueel Steven Bergwijn bij hun zou weghalen. Ja, dat zou nu ook best andersom kunnen zijn. Maar Bergwijn, dat is toch ook wel, nu we het daarover hebben.
Ja?
Dit is toch, ja, maar als dat je aanvoerder is, dat is toch ook pijnlijk. Toen kwam de heatmap van hem kwam voorbij gisteren.
Zo zag ik ook,
Feyenoord.
Ja.
En in de middencirkel, of de middenstip, was hij het meest geweest, hè, volgens die heatmap. Ja, en natuurlijk, ik heb het niet in mijn hoofd zitten. Misschien heeft hij elke keer afgetrapt. En je kunt het niet allemaal op de jongen afschuiven. Hè, want hij is ook afhankelijk van de aanvoer. Lichaamshouding en zo doet ook wat. Hè, en niks.
Nee, en als het dan tegen zit, dan zie je dat ook mentaal gelijk gebeuren. Hè, in zo'n wedstrijd. Ja. Ja.
Van de afloop vroeg ik dat ook aan John van Schip. Dat het meest bijna ongelooflijke is dat jij begint dit seizoen met 4-0 verlies van Feyenoord. In een wedstrijd in twee delen. Vervolgens ga je, wat is het, een maandje later naar PSV. Word je dan met 5-2 weggeveegd. En vervolgens zitten we, het seizoen is 8 maanden uit. Je gaat naar de 8 maanden oud en je gaat naar de Kuip. En je krijgt 6-0 om je oren. Ja, maar werkelijk, je kunt, tuurlijk, het is niveau. Maar het is toch ook, waar is je trots en je gevoel van urgentie. En, En dat je dat toch samen op een gegeven moment de poort sluit. Maar niks. Ja, en dat is natuurlijk verbijsterend. Dat ze dat niet voor elkaar krijgen om te zeggen op een gegeven moment, dit is het.
Ja, ja dat is een beetje misschien ook wel dus het mentale aspect wat in sport en in voetbal vaak boven komt drijven. Waar je het over kan hebben, want dat geldt bij Ajax. Maar dat geldt natuurlijk ook onderin, in de Eredivisie. Waar ook dat degradatiespook rondwaart. En ik had gisteren nog in de podcast deze quotes die voorbij kwamen.
Ik denk dat we in de eerste helft heel erg passief zijn. En dat we de urgentie gewoon niet voelen om dit soort wedstrijden op een andere manier aan te gaan.
Ja, nu, wat kan ze? Ja, just... Ja, ik wil... Ja, is niet goed, is niet goed.
Ja, met name de eerste helft vond ik het... Ja, gewoon zo... apathisch, een beetje alsof we deze wedstrijd zomaar even kunnen winnen. Maar we staan helemaal niet in de positie om überhaupt zo te denken.
Het moet wel realistisch zijn, het wordt wel steeds lastiger. Je moet er twee meer winnen als je concurrenten, want je staat 5 punten achter. Kijk, je staat niet op 2 punten, je staat op 5 punten. Dus dan wordt het wel lastig.
Zo ging het dus door. Het waren spelers van Excelsior, van RKC, van Vitesse, de coach Edward Sturing. Het degradatiespook doet wat mentaal met voetballers en ook met trainers. Bram Verbrugge, jij bent coach van spelers, van technische staffen, van trainers in het voetbal. Als je dit hoort op een rijtje, hoe ga je dit mentaal nog aanpakken, vroeg ik me gelijk af, voor al die spelers en trainers?
Ja, goede vraag. Het is natuurlijk zo, als je iets kan winnen, dan krijg je energie. En wanneer je denkt aan verliezen, degraderen, dan kost dat energie. Zoals alles gewoon veel meer energie vreet als je daar onderin staat. Je hebt natuurlijk te maken met druk vanuit de fans, vanuit de omgeving. Als je op straat bent, in de supermarkt, je wordt aangesproken door fans. Vaak goed bedoeld, niet altijd positief. Het is ook vaak negatief. Je krijgt meer negatieve berichtgeving vanuit de media. Druk vanuit de club misschien wel. Clubmedewerkers die op straat komen te staan als je degradeert. Ja, en je moet niet vergeten, ook voor die spelers die onderin spelen, dat die hebben vaak niet de hoogste salarissen. Dus het heeft vaak ook gevolgen op het moment dat ze degraderen, dat ze misschien bepaalde bonus niet krijgen of minder salaris. Dus dat kan ook stress gewoon thuis geven. Nou ja, en al die stress bij elkaar, dat heeft gewoon soms een verlammende werking op spelers. En daardoor lijken ze soms apathisch en lijkt alsof ze misschien niet alles willen geven, niet het gas op willen vreten, niet alles voor willen doen. Maar het heeft meer te maken met die cocktail van spanning, waar zo'n speler mee te maken heeft, dat die vaak verlammend werkt. En zo'n speler kan gewoon pap in de benen voelen, of bij wijze van spreken je ziet ze lopen en denkt, hey, die loopt er met een zak aardappel op zijn rug. Dus het is meer dat gehele beeld, ja, dat je daar gewoon rekening mee moet hebben, dat heel veel effect heeft op de individuele speler.
Maar wat kan je dan als trainer doen? Want het is natuurlijk iets wat bij heel veel ploegen voorkomt in deze fase. Nou, zelfs bij Ajax zien we tegen Feyenoord hoe dat daar gaat. Maar wat kan je als trainer hier aan doen dan? Is paintballen de remedie? Want ik hoor sommige mensen dat doen. Ze gaan paintballen, midgetgolven, weet ik veel wat.
Nou, wat je moet zien te voorkomen is dat je een soort... een aanpak hebt die voor iedereen hetzelfde is. Kijk, ik hoor nu een aantal trainers ook roepen van, ja, we moeten alles geven, het gas opvreten, urgentie voelen, keihard willen trainen. Ja, voor sommige spelers werkt dat, die aanpak. Heeft dat misschien het juiste effect? Maar het is heel erg individueel bepaald. En uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om dat je per speler kijkt van, hey, hoe krijg ik die weer op de juiste spanning? En de een heeft misschien meer dat nodig, dat hij achter de broek aan wordt gezeten. Maar de ander heeft misschien weer wat anders nodig. Hè? Ieder heeft een verschillende manier van kopen met stress. En zeker in zo'n situatie. Dus voor een trainer is het toch zaak om individueel te kijken. Meer het gesprek nog maar aan te gaan. Erachter zien te komen met zo'n speler. Samen, hè, dus sowieso de situatie gewoon durven bloot te leggen zoals die is. En dan samen te gaan zoeken van, hey, hoe krijg ik jou weer op de juiste spanning? En daar is iets meer individuele benadering voor nodig. En daarna is het ook goed als de rest van het team dat ook weet. Zodat je ook als collectief steeds meer van elkaar weet van, hey, die gaat misschien zo om met spanning. Die heeft dat nodig. En dan kun je ook nog op elkaar inspelen, zodat je als team niet te veel uit elkaar valt en ook als collectief bij elkaar blijft.
En is dat nou een vraag die jij merkt die trainers vaak stellen aan hun spelersgroep? Hoe ga je om met spanning? Is dat een vraag die vaak wordt gesteld aan spelers individueel?
Nee, eigenlijk veel te weinig nog. Hè? Dus je voelt dat er spanning is. Je voelt dat er spanning is onderling bij de spelers, misschien in het team. Maar het is soms net die roze olifant in de kamer. Het moet soms gewoon wel veel meer benoemd nog worden en even doorgevraagd worden wat dat voor een speler individueel betekent. En wat dat ook voor gevolg heeft in het team. En dat mis ik soms nog, hè, wat ik dan hoor vanuit de spelers. dat ze daarin voelen van, hé, daar is de trainer nog veel te weinig mee bezig, van wat dat op individueel vlak betekent voor een speler. En elke speler heeft daar soms een andere behoefte aan in. En je merkt nu gewoon dat er een soort all-for-one aanpak vaak wordt losgelaten. En dan krijg je die kreten die we net hoorden.
Ja, want een trainer zegt dan vaak, ik wil iedereen gelijk behandelen. Iedereen over, niet mensen voorrang geven of voorkeur geven in deze periode. Maar jij zegt eigenlijk, het kan juist heel sterk werken als je dat benoemt. En juist wel bespreekt met spelers wat ze individueel nodig hebben om door deze fase heen te komen.
Ja, absoluut. Want hoe iemand met stress en spanning omgaat is zo individueel bepaald. Die kun je niet allemaal over één kam scheren. Natuurlijk heb je een bepaalde gemeenschappelijke factor binnen een team. Dus zit er een aantal spelers misschien meer op dezelfde lijn. Dan kun je daar ook het groepsproces op aanpassen. Een bepaald gedrag ook van verwachten. Maar ja, je moet er ook individueel achter zien te komen. En ik denk hoe meer je daarin investeert. Om erachter zien te komen hoe beter ook je die speler kan helpen beter met zijn spanningen om te gaan.
En werkt dat nu nog in die laatste 5 wedstrijden van het seizoen om dat te doen, denk jij?
Ja, dat werkt op elk moment. En ik denk elke 1% die het helpt voor een speler om daar beter mee om te kunnen gaan. Hè, tel al die kleine procentjes bij elkaar op over zo'n hele groep. Maar dat kan misschien juist net het verschil maken. En kijk, wat je vaak ziet met die spelers onder hoogspanning. Ze staan niet voor niks daar onder de ranglijst. Dat heeft vaak te maken met verminderde kwaliteit ten opzichte van de andere clubs. Ja, wat doe je als je dan ook nog onder hoogspanning staat? Dan maak je ze vaker de mindere keuzes. De foute keuzes. En je kwaliteit van je keuzes gaat achteruit. Dus dan krijg je ook die vicieuze cirkel. Dus als je erin slaagt om iets van die spanning, van die stress meer naar de juiste spanning te krijgen, waardoor ze wat betere keuzes kunnen gaan maken in het veld, dan kan dat ook tot andere resultaten leiden.
Ja, nog één ding. Als supporters dan graag wat willen bijdragen, werkt het ook om die bus even op te wachten? Dat die spelers even weten, of voor een training, dat ze het veld oplopen en ik ze even toeschreeuwt, kom op, hè, winnen! Want ik zag dat bij Vitesse ook gebeuren, nou ja, voor NEC.
Voor de fans helpt het sowieso. Ja. Die hebben even een uitlaatklep. En natuurlijk, die voelen zich vaak machteloos. Want die zien de ellende voor hun neus voltrekken. Alleen het is wel vaak voor de spelers contraproductief. Die ervaren toch vaak als intimiderend, onveilig en nog meer druk erop leggen. Voor de meeste spelers werkt dat absoluut niet. Een enkele uitzondering misschien dagen later. Dus ja, het is in zijn algemeenheid, krijg je eigen tegenovergestelde van wat je wilt. Maar het is vaak vanuit de fans vanuit een soort machteloosheid. En dat ze toch het idee hebben van wat we net ook bespraken. Hey, die spelers doen misschien net niet genoeg hun best op het veld. Daar moet nog een schepje bij. Maar dat is ook wat we net bespraken. Dat heeft te maken meer met die verlamming soms die toeslaat. En die druk die veel te hoog is. Dus als je daar nog een schepje bovenop doet door de bus op te gaan wachten, dan bereik je eigenlijk tegenovergestelde van wat je wilde.
Nou, bij deze, voor de trainers die onderin de Eredivisie bivakeren, een klein tipje hoe ze het misschien kunnen aanpakken met hun spelers, of misschien ook wel voor spelers die nog onder druk staan om eventueel wat te presteren in een bekerfinale of dat soort zaken. Misschien nog een handig tipje. Bram, dankjewel voor je toelichting. En ik wens je een mooie dag alvast.
Dankjewel.
Wat Bram zegt is vergelijkbaar natuurlijk bij Ajax en bij de ploegen onderin. Iedereen gaat anders om met stress of met teleurstelling. Dus individueel is best wel interessant om daar meer mee te doen, toch, als trainer?
Ja, dat is het. Maar ja, je zou zeggen, het is een beetje een open deur. Het is maatwerk. Jij en ik zijn van dezelfde leeftijd, maar met een andere achtergrond. Een andere...
Andere opvoeding, ander profiel. Ja, tuurlijk.
Ander karakter.
Jij hebt betaald voor organisaties gespeeld. Nou, maar wordt daar dan gevraagd hoe je omgaat met druk?
Nou, maar het is wel interessant dat je dat opmerkt. Want ik weet nog wel bij Willem II, Henry van Amelsvoort. Dat was de verzorger die het al heel lang er is. En destijds in mijn tijd ook al. En die knoopte wel eens op de massagetafel wel eens een gesprekje met je aan. Hoe is het? En god, voel je druk? Maar dat was dan vanuit zijn oprechte belangstelling vanuit de club dat hij dat vroeg. Maar verder ja, werd er natuurlijk vooral heel raar over gedaan. En ik denk als je de Raffel van der Vaart van deze wereld nu als analyticus ziet. Ja, die vinden dat nog steeds onzin. Maar het is natuurlijk wel veranderd. En laatst Hedwiges Maduro, een tijdje terug al. Die stuurde mij een filmpje door van de NFL. De American Football. Ja. Nou ja, en dat ging dan in dit geval over wat ze daar met videobeelden doen. Maar daar heeft dus elke American voetbalspeler heeft zijn eigen coach. En dat gaat dan om tactische training. Maar ja, ik weet het niet zeker, omdat ik daar heb ik het niet over gehad. Maar ik kan me voorstellen in Amerika dat dat ook al individueel op mentale begeleiding. Dat ze daar al zitten op het individuele vlak. Ja. Laat ik nog een voorbeeld noemen. Luc de Jong ging naar Sevilla. Wat hem heel erg aanstond in de Spaanse voetbalcultuur was dat ze zeiden tegen hem: we spelen zondag, het is nu maandag. Zeg jij maar wat je deze week nodig hebt om individueel klaar te zijn voor die wedstrijd.
Mooi,
zondag.
Ja.
En dus er stonden er allerlei specialisten klaar. En jij mocht zeggen waar je aandacht aan wilde besteden die week. En daarnaast trainen ze ook wel op het veld tactisch. Maar de individuele preparatie was voor jou. Het is in elk geval zo dat ze nadenken over hoe je... Jij moet individueel... Wat werkt voor jou op weg naar een wedstrijd? Daar zijn ze wel mee bezig. En hij zei, ja, dat mis ik in Nederland wel eens. Maar waarom? In Nederland zei hij, zijn de selecties natuurlijk veel jonger. Waardoor je met jonge spelers eerder in het opvoedkundige bezig bent. Van leren wat het vak van profvoetballer inhoudt. Niet te laat komen. Nou ja, je kent het allemaal wel. Dat soort dingen. Maar hij zegt, in Spanje zijn de selecties ouder. Dus gaan ze meer ook uit van je eigen verantwoordelijkheid. Ja, want inderdaad, moet niet... het is al zo dat... Toen Arjen Robben bij Bayern München zat, toen zei Van Gaal al tegen hem: luister, als wij vandaag 10 serie sprintjes hebben, de vijfde en zesde serie, jij even niet als explosieve speler. Jij doet even een paar sprintseries minder. Dus op dat fysieke vlak zijn ze daar al heel erg mee bezig,
ja,
om dat te individualiseren.
Maar dat gebeurt heel vaak, maar ook dus inderdaad die druk. Dus hoe reageer je onder druk, vind ik wel boeiend. Stel je die vraag als trainer of niet?
Ja.
We hebben,
weet je nog dat we ook eens een podcast hebben opgenomen dat in Australië vertelde Toon Gerbrands, die was volgens mij met Gert-Jan Verbeek naar Australië geweest. En dat ze daar al, een speler die je koopt, dat je daar ook al kijkt, dat je eigenlijk vooraf al in de hersenpan wil kunnen kijken. Dat ze in Australië daar blijkbaar wel mee bezig waren van of je dat dan toch kon doen. Maar toen kwamen wij tot de conclusie, ja, er is natuurlijk geen club die zegt, joh, kijk jij maar alvast even in die spelers
hoofd. Dus een steekje los bij deze speler, dus doe maar niet.
En als er dan geen hersens in zitten, ja, dan wat dan? Dan kunnen wij hem niet meer verkopen. Ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
Nou, dus, ze kunnen altijd kopen als er geen hersens in zitten. Dan hoeven ze ook niet na te denken. Kunnen ze ook niet in de war raken van dit soort dingen.
Dat is mooi, hè? Ko Adriaanse vroeger. Die zei altijd van, sommige spelers, die hebben een knikker in hun kop. En als trainer ben je altijd maar afhankelijk welke kant de knikker vandaag weer oprolt.
Ja. Hey, we gaan nog even een paar dingen doornemen, want de Champions League die wordt hervat. Bij Atletico Madrid het slechte nieuws van Memphis, die weer 4 weken aan de kant staat met een spierblessure. Het is begin april, het kan nog richting het EK.
Het kan nog, maar laatst sprak ik ook mensen die hem ook kennen, ook bij het Nederlands zelf al hebben meegemaakt in eerdere periodes. Die hadden de indruk dat hij heeft echt alles gedaan om weer fit te worden, maar dat hij wel op zijn maximum zat aan wat het hem kracht die hem toen kostte om dit te bereiken. En er waren ook mensen die zeiden, ja, het is, let maar op, het is toch weer wachten op de volgende blessure. En ja, dat lijkt nu zo te zijn dus. Dus ja, het is voor hem zelf echt wel te hopen dat het meevalt. En voor het Nederlands zelf wel uiteraard ook. Want de laatste wedstrijden zag je wel toch echt zijn meerwaarde.
Zeker. Hij zou woensdagavond spelen met Atletico Madrid tegen Dortmund. Vroeg me gelijk af, Dortmund en Bakayoko, is dat een ideale match of niet?
Ja, Bakayoko, en dan komen die verhalen.
Ja.
En Bakayoko belangstelling en Bakayoko weg.
Ja, gaat er wel door even de komende weken, hè?
Ja, precies. Maar het kan zijn, hè, dat PSV aast op het transfer, omdat ze zeggen, nou, hij brengt zo krankzinnig veel op, dat doen we. Ik vind het echt mooi om te zien hoe Peter Bos heel kritisch met hem bezig is. Maar wel op een manier, hij houdt van hem, hè, om het zo maar te zeggen. Maar hij is ook heel erg van zoon. Dit moet er allemaal nog beter. En hij legt ook elke keer uit waar ze dan mee bezig zijn met hem. Wat er nog aan ontbreekt. Nou, die jongen zat na de wedstrijd van het weekend tegen AZ, zat hij zelf achter tafel. En dan kan hij er ook best wel leuk over vertellen. Over wat er dan nog ontbreekt. Wat hij al heeft geleerd. En als je hem ziet zitten, dan zou je gewoon als... Ja, je zou bijna zeggen... Als iemand die het voetbal met interesse volgt, zou je zeggen, joh vriend, wacht nou gewoon nog even. Neem dan nog een jaar Nederland. Neem nog een jaar Champions League. En het komt wel. Maar ja, tegenwoordig willen ze allemaal zo snel. Maar ja, je houdt dan toch Myron Boadu in het hoofd. Niets van gebakken in het buitenland. Is nu weer terug in Nederland. Kelvin Stanks, ja, toch eigenlijk ook hetzelfde verhaal. En die is dan al een stuk ouder. Dus ja, wat wil je en waar moet hij dan naartoe? Bij Dortmund, oké, kun je nog zeggen, dat is niet de top van de top. Dus wie weet.
Nee, ja, ik denk ook als je nog niet daar bent, dat zeggen we vaker. Hebben met Gakpo ook toen de tijd gezegd, wacht nog even. En uiteindelijk ging hij de winterstop een half jaar later.
Ja, en Bakayoko heeft nu, want dat is ook zoiets, hè. Hij heeft nu zijn eerste seizoen gaat hij volmaken. Niet geblesseerd geweest, bijna altijd gespeeld. Wat uitzonderlijk is. Maar wie weet komt de klap wel volgend seizoen.
Ja.
De terugval. Daar kun je ook weer twee kanten mee op. Dan kun je zeggen, nou ja, dan moet hij nu die transfer maken. Want dan heeft hij in elk geval dat geld binnen. En dan zit hij in elk geval op een hogere competitie, grotere competitie. Stel nou dat je daar geblesseerd aan bent. Dan ben je nummer zoveel in de rij. Dan is het toch anders dan geblesseerd zijn bij PSV. Ja, je zou zeggen, joh, wacht gewoon nog een jaar en maar het circus gaat beginnen. En er zijn natuurlijk heel veel collega's van mij die vinden dat geweldig, hè?
Ja.
Een hele dag rammel op dat machientje en transfers en hoppakee en de geruchten dit en dat.
Elfrik zit al in de kliko, hoor, bij de hertgang weer de hele dag.
Ja, zeker.
Elke Chinees gaat hij af en elk restaurant gaat hij af waar er gesproken wordt met eventuele vertegenwoordigers van clubs.
Maar even, jij begon met die Champions League en dan gaat mijn hart weer open. Het is vanavond Real Madrid, Manchester City. Weten we nog vorig seizoen? De wedstrijd in Bernabeu. Kevin De Bruyne.
Ja.
Met het genot van het afstandsschot.
Ja.
Werkelijk. Kijk hem terug, mensen. Geweldig doelpunt.
Maar wat verwacht je van deze wedstrijd? Want Madrid is best wel een goede doen. City mist Walker en Ake. Zitten in een titelrace, een enorm spannende titelrace verwikkeld. Wat is je gevoel bij dit duel?
Lastig, want vorig seizoen in Bernabeu werd het 1-1. En toen dacht je, dat is wel eens zien, die terugwedstrijd. En toen veegde City Real helemaal van het veld af met 4-0. Het zal in de eerste wedstrijd waarschijnlijk niet beslist worden. Maar de tweede wedstrijd is natuurlijk weer in Engeland. Maar ja, dat Real Madrid knapper. Na Benzema, er blijkt leven te zijn. Ja, dan heb je de Bellinghams en
Vinicius.
Ja, nou ja, noem ze allemaal maar op. Dus ja, ik hoop gewoon dat het een wedstrijd wordt waar je van denkt als die afgelopen is, dat nog wel 4 uur mogen duren. Ja, ik had het er ook met Alex Pastoor over. Dat een beetje de Champions League voorbeschouwd. Omdat hij het ook een liefhebber heeft. Zijn eigen podcast. Daar komt ook echt de liefde voor het voetbal in naar voren. En ja, die vertelt dan ook dat je als de top van de top gaat spelen. Die voetballers zijn zo logisch. Die doen logische dingen op het veld. En als je dan Kevin De Bruyne ziet en Bernardo Silva. Spelen niet voor zichzelf. Maar die spelen echt voor... Kijken, hoe kun je elkaar voeden? Wat heeft het team nodig? Ja, dat ga je weer zien. En ik heb zelden zo zitten genieten op een lege tribune de avond voor de Champions League finale Liverpool-Real Madrid in Stade de France. En waarom? Omdat Real had zijn training en Luka Modric... Ik dacht, weet je, ik ga die eens filmen met mijn telefoontje. Gewoon eens inzoomen op hem. Partijspel, wat zie je dan? Nou, geweldig. Gewoon altijd de omgeving scannen. Balletje laten lopen, balletje aannemen. Simpel even iemand vrij spelen. Tackeltje ontwijken. En dat gewoon, als je daar helemaal op inzoomt, dan zit je op de tribune en denk je... Ja, dit is het mooiste wat er kan gebeuren. En dan moest de wedstrijd nog komen, die dan natuurlijk een beetje tegenviel. Want finales, de spanning zit er dan
altijd
op. Maar juist de dag voor een wedstrijd, en dan heb ik ook nog steeds, ook na bijna 250 interlands, als het Nederland zelf al gaat trainen, dan gaat je hart toch open. Daar komen de beste voetballers van het land, die komen dan in Nederland en die komen dan in Zeist. Die stappen dat veld op en dan beginnen ze aan een rondootje en dan zie je soms... Hoe simpel voetbal kan zijn als je goed kan voetballen. En als je een groot lerend vermogen hebt. Want dat is natuurlijk bij een speler als Ake. Dat is misschien wel mijn nieuwe favoriete Nederlands elftalspeler. Omdat je bij hem echt ziet. Die traint elke dag bij de beste club van de wereld. En hij is nu zover dat hij in staat is om te beseffen. Dat hij dat dus bij het Nederlands elftal. Die kwaliteit moet hij waarborgen. Proberen. Ja, dat vind ik zo mooi. Dat is prachtig. En daarom Champions League van de week. Ja, dat geneuzel over die bestuursonzin bij Ajax.
Nou, dat hoort er ook hier bij. Dat hoort ook wel bij wij. Daar lezen om. Mensen de krant voor. Kom op, man. Niemand klikt voor die Champions League. Iedereen klikt voor Ajax, PSV, Feyenoord. Dat weet je toch ondertussen
ja,
wel.
Nou, daar moeten we dan af en toe tegenwicht tegen bieden. Want die bestuursonzin...
Nee, dat hoort er ook allemaal bij.
Jawel, het is afleiding van de goede zaak.
De dinsdagavond bestaat uit Madrid City en Arsenal Bayern München. De woensdagavond Atletico Dortmund en Paris Saint-Germain Barcelona. Is woensdag Tuchel nog trainer van Bayern München, ja of nee?
Dat denk ik wel.
Ja?
Want?
Nou ja, je leest in Duitsland ook wel berichten. Dat als die hier met Arsenal er echt groot afgaat. Het is al dramatisch nu in de Bundesliga.
Het is zo. Ooit Louis van Gaal ontslagen. En toen heeft Andries Jonker het overgenomen om nog de Champions League veilig te stellen. Alleen... Ja, het zou kunnen dat ze nog iets doen. Maar dan is het echt met het idee om de Champions League nog te winnen.
Als hij met 3-4-0 eraf gaat tegen Arsenal, dan herinner jij je dit gesprek nog, hè, woensdagochtend. Ja, als je dat appje bij Duitsland beelden ziet.
Ik weet hoe het werkt. En, ja. Kijk, het zou voor Bayern wat wel zou kunnen. Tenminste, wat in het verleden had gekund, laat ik het zo zeggen, is dat ze Joep Heynckes nog eens uit het stof naar boven halen. Maar Heynckes is inmiddels 93, bij wijze van. Otmar Hitzfeld, ook zo'n corifee uit het verleden. Maar die heeft al een keer, een paar jaar geleden gezegd van ze hoeven mij niet meer te bellen. Dus dat gebeurt dan niet. Ja, misschien is er nog wel inderdaad een troubleshooter die dan nog even inspringt voor de laatste weken. Maar ik kan me dat toch niet zo goed voorstellen. Maar goed, jij neemt het allemaal op. Dus ik word er maar oren geslagen als het wel zo is.
Tuurlijk, dat begrijp je. Dus er gelijk woensdag of donderdag in de podcast als hij eruit ligt. Maar dan heb ik het wel alvast benoemd hier in de podcast. Wij gaan tot slot, Maarten, naar onze dagelijkse rubriek. Ben je er klaar voor?
Ja.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag van Mikos gisteren in de AD Voetbalpodcast. En het had alles te maken ook nog met die vraag van Maarten Vrijdag over spelers die in de klassieker hun debuut maakten. En hij had er nog een vervolgvraag op.
Is dus één speler die één wedstrijd in Ajax heeft gespeeld. En dat was de klassieker. Wie was die speler? En waarom speelde hij met het shirt met rugnummer 7?
Ja, dat is de vraag dus. Hè. Wie maakte dus ook zijn debuut in de klassieker? Was dat niet zozeer Feyenoord-Ajax? Dat was een Ajax-Feyenoord, de klassieker, die geef ik je mee. Maar wie was dat en waarom met rug nummer 7?
Maar die debuteerde voor Ajax?
Ja, heeft één wedstrijd gespeeld ook gelijk in Ajax. Dat was de enige wedstrijd die hij gespeeld heeft ooit bij Ajax.
En met nummer 7?
Ja.
En waarom?
Ja, en waarom? Ja.
Zo, nou, nee, ja, ik kan nu van alles gaan gokken, maar ik zou het echt niet weten.
Dat is een hele moeilijke vraag. Weinigen hadden het goed. Het goede antwoord was, en dat vond ik wel mooi, namelijk de uitlegger bij. Ik zal zo meteen uitleggen van wie het antwoord kwam. Frank Jansen speelde in het seizoen 80-81 de bekerfinale Ajax-Feyenoord in het shirt nummer 7. Dat was eigenlijk het shirt van Henning Jensen. Maar die verving hij die wedstrijd. En aangezien hij niet op het wedstrijdformulier stond of niet als eerste elftalspeler geregistreerd stond, had hij geen eigen rugnummer. Daarom speelde hij met 7. Mooi was, het antwoord van deze partij zei ja, niet dat we het wisten, maar we zijn speurneuzen, want zij maken ook de Moordzaken podcast. Dus die hadden gelijk weer even natuurlijk een paar rechercheteams ingeschakeld, John van de Heuvel gebeld, allerlei andere mensen nog in de crime scene gebeld om te kijken of ze erachter konden komen. Dus bij deze hulde, de eervolle vermelding voor deze Moordzaken podcast, voor deze zoektocht naar wie het was. En de uitleg vooral erbij, vond ik mooi.
Ja, nou dat ik wel zeggen, dat is echt oude doos, maar... Of niet eens, ja, wel oude doos, maar ook, dat is echt heel insight. Maar leuke vraag, leuk antwoord.
Maar nu is die voor morgen.
Nou, we hadden het net even over Nathan Ake. Die maakte ooit zijn Europese debuut, 11 jaar geleden, 2013 was het, in deze week. Voor welke club?
Ja.
Tegen wie?
Voor welke club en tegen wie? Ja. Dat is een mooie inderdaad. Nou, mocht je het weten, laat het weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of door mij een DM'tje te sturen op Instagram. Morgen het antwoord op deze vraag. Leon ten Voorde dan in deze podcast gaan we verder praten over natuurlijk of we een mooie avond hebben gehad in de Champions League. Dat mag ik toch hopen na deze aankondiging van jou. Dat we kunnen praten.
Ja, maar jij zegt dat niemand in geïnteresseerd is.
Nee, maar ik wil, als het een mooie voetbalavond is, wil ik wel dat na kunnen bespreken met Leon, toch? Dat we het kunnen hebben over goals van De Bruyne.
Ja, maar alsjeblieft, laten we het daar vooral over hebben.
Ja, maar ik kan alleen maar tegenvallen morgen, hè, na deze aankondiging van jou.
Ik probeer toch altijd te denken dat er heel veel mensen zijn die van het spel houden en van het voetbal zelf. En ja, dat die daar in onze podcast ook over willen horen. En ja, Alex Kroes, ja, het zal wel.
Ga gewoon lekker genieten, Maarten, vanavond. Maak er een mooie avond van.
Ja. Zo is het. Dat gaan we doen.
Mooi.
Ja, oké.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.